Geliefde gemeente, aan de orde van behandeling is zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus. En ik lees u uit die zondag voor vraag en antwoord 20. Dat is de eerste vraag en antwoord van zondag 7. Die vraag 20 luidt: worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Het antwoord luidt: nee, zij. Maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Tot zover. Wij letten op zalig worden alle mensen. Wie dan wel zalig worden? Alle mensen, wie dan wel? Hoe staat deze vraag in het omliggende? Die vraag staat op die manier in verband met het voorgaande, dat duidelijk aan het licht gekomen is in de catechismus, dat door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen. Tot verdoemenis, zegt de Romeinenbrief. Daar is dus duidelijk in aangetoond dat ons de schuld van Adam aangaat. Dat wij in hem en met hem en door hem allen van God zijn afgegaan en verloren zijn. Hoe we dat ook keerden of draaiden, hij was ons allervader en zo heeft God hem ook geschapen als het hoofd van de mensheid. Nu vinden wij in de Bijbel een vergelijking. De eerste Adam wordt voorgesteld als een hoofd van mensheid. Maar de tweede Adam, de Heere uit de hemel, die ons vlees en bloed heeft aangenomen, wordt ook voorgesteld als het hoofd van de nieuwe mensheid. Er zouden verschillen zijn aan te wijzen, maar er zijn ook overeenkomsten aan te wijzen. En wel, dat de Heere in de vorm van een verbond zichzelf openbaart. Nu komt die vraag. Ja, wij hebben gehoord van het heilige evangelie aangaande die middelaar. Daar zijn we tot op heden al een poosje mee bezig geweest. En met de kenbron van dat heilige evangelie, van die Heer Jezus Christus, het heilige evangelie, de boodschap van hem. En daarin komt uit hoe die middelaar Gods en der mensen als die tweede Adam alles op zich genomen heeft. En er zijn vergelijkingen in de Bijbel. Mogen wij daar dan uit concluderen wat er hier gevraagd wordt? Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Wat denkt u van die vraag? Ik heb daar vaak over gedacht. En nou eens even, afgezien van bepaalde definities en formuleringen die we geleerd of gehoord hebben, maar als die vraag nou persoonlijk tot u zou komen, wat zou u daar, welke gedachten zou dat bij u oproepen? Ja, het kan zijn dat je zegt, ja, natuurlijk niet. Natuurlijk niet, Jacob heb ik lief gehad, staat er in de Bijbel. En Esau heb ik gehaat. Een ander zegt, ik noem enkele antwoorden die in de loop der tijd gegeven zijn en nog gegeven worden. Een ander zegt, nou, ze kunnen zeggen wat ze willen, maar ik heb toch de gedachte dat uiteindelijk alles goed komt. Het is niet bestaanbaar met het wezen van God dat liefde is, dat er een eeuwige verdoemenis zou kunnen zijn. Geloof ik niet. Ja, er is een verdoemenis, maar dat duurt niet eeuwig. Want eeuwig, dat kan ook betekenen een hele lange tijd. Maar dat wil nog niet zeggen eeuwig, dat er nooit geen einde aankomt. En zo zijn er meer mensen, meer antwoorden. Er zijn ook antwoorden die zeggen, nou, kijk, God wil het wel, dat alle mensen zalig worden. Maar kijk, er zijn een heleboel mensen die dat niet willen. Ja, daar kan met eeuwig gesproken God ook niks aan doen. Als een mens niet wil, ja, dan wil die niet. Maar God is wel, die wil het wel. Want God staat met uitgebreide armen. En de Heer Jezus staat aan de deur te kloppen of die alsjeblieft binnen mag komen. Staat toch in de Bijbel, ziet ik sta aan de deur en ik klop. Zalig is hij die mij opengedaan heeft. En er staat toch ook bij Titus. Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis der waarheid komen? En er staat toch ook, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat de niet die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De Heere houdt toch van ons. Ik merk dat, ook op de catechisatie, dat de kinderen ook daar wel eens op de een of andere manier mee te maken krijgen. En het verbaast mij ook, zeg eerlijk, soms de antwoorden die ik hoor. Die ook heel verschillend zijn, vinden het niet erg, juist, ik zeg altijd... Kinderen, we zijn bij elkaar om samen, zo het God behaagt, iets te leren uit zijn woord. Dat betekent, al zeg je het verkeerd, al heb je het fout. Maar, je kijkt wel eens even op dat je zegt, hé, waar komt dat toch vandaan? Wat zou nou de achtergrond weer zijn daarvan? Is dat het ouderlijk huis? Is dat de school? Is dat? En dan ga je met elkaar over praten. Aan de ene kant tref je een gemakkelijkheid aan in het zeggen van, ja, dat is voor alle mensen. En aan de andere kant tref je soms een gemakkelijkheid aan... Nee, dat is alleen voor de uitverkoren. Die zijn uitverkoren. Die worden alleen maar zalig en de anderen niet. En daarom ben ik blij dat deze vraag en dit antwoord ook weer eens aan de orde komen bij de catechismus. En ik hoop dat we allemaal goed op mogen letten en dat de Heer mij geeft dat ik het mag zeggen. Nazeggen. Er is een groot onderscheid, dat wel, in de manier waarop dat antwoord gegeven wordt, met de intensiteit waarmee het gegeven wordt. Soms is het gewoon een napraat. Vanuit de opvoeding of vanuit het milieu, godsdienstige milieu, waar we uitkomen. Soms is het met eerbied en ontzag. Waar je als achtergrond proeft, ja, maar ik ben maar een mens. Wij zijn maar mensen en God is God. Wij kunnen dit of dat wel zeggen, maar... En soms, dat voel ik ook, dan verbergt men een heimelijke onrust, een innerlijke strijd, verbergt men door expres te zeggen, ja, dat heeft de Heer toch voor ons allemaal gedaan. De Heer Jezus is toch voor alle mensen gekomen. Hij voelt dat men er zelf niet direct vrede mee heeft door zo'n antwoord te geven. Nou, ik stem toe dat voor al de gedachten die ik zojuist noemde, al die antwoorden zijn overal, dat zijn officieel gangbare antwoorden hoor. Als je met kringen bijvoorbeeld van de Pinkstergemeente of van de, ook wel een beetje vergadering der gelovigen of ja, vrij evangelisch vaak ook wel, dus niet altijd, zeg ik niet, maar dan kun je dat, het Leger des Heils, maar het is eigenlijk geen kerk, het Leger des Heils is geen kerk, dat is meer een liefdadigheidsinstelling, maar die hebben ook in hun leer dat een eeuwige verlorenheid bestaat niet, dat zeggen ze, dat kan niet. Maar ik bedoel, al die richtingen, die zouden grote bezwaar aantekenen, als je zou zeggen, ja, maar, nee, ik ben het er niet mee eens, dat geloof ik niet, dat het evangelie is, dat ieder die wil, die kan zalig worden. En ieder die de Heer Jezus aanneemt, die is gelukkig. Alsof dat een werk zou zijn van mensen. Je vindt het ook in een heel fijne vorm bij rechtzinnige groeperingen en predikers. En schrijvers. Dan sta je soms ook verbaasd als je hoort welke uitdrukkingen men doet. Dan ligt de Heere God zowat ook op de knieën om ons maar te bewegen om het te doen. En dan heeft de Heere Jezus ook zo'n verdriet elke dag dat we wachten. Terwijl men toch behoort, laten we zeggen, tot de, wat men dan noemt, de reformatorische richting. Daar hoef je trouwens ook niet al te veel waarde aan te hechten. Maar, je begrijpt wel wat ik bedoel. En dan worden de mensen ontzettend boos als je daar tegenin gaat. Nou ja, meestal heb ik er ook niet zoveel zin in om er tegenin te gaan, maar wij zijn hier bij elkaar in de gemeente, rond het woord van God en de leer van de profeten en van de apostelen. Dus voor ons kan het wel nuttig zijn. Ik zei zojuist, met welke intentie wordt iets gezegd? Je hebt mensen die praten erover alsof ze zelf net God zijn. Zo makkelijk. Dat de meeste mensen toch wel verloren zullen gaan. Daar word je ook koud van. Die hebben ook al een heleboel bijbelteksten tot hun beschikking. dat de Heer in de meeste geen welbehagen heeft gehad, enzovoorts. Daar vind je weer helemaal niets terug van de liefde. Daar vind je ook niet terug wat we zingen. Ach, dat alle mensen tongen, aller engelen stem, o Heere, samen stemmen, samen zongen, eeuwig tot uw lof en eer. Dan lijkt het zelfs of dat er een soort vermaak in zit, door te constateren dat de meeste mensen voor eeuwig verloren zijn en gaan en blijven. Ja, ik weet nog dat ik als jochie op school vroeg de meester: jongens, voor wie is de Heer Jezus gestorven? En ik zat in een bank met z'n tweeën. En we staken allebei onze vinger op. Dat was dan wat je nou bij kerkelijk gereformeerde school. En toen zei Piet, mijn buurman, die zegt: voor alle mensen, meneer, meester. Toen zegt hij: en jij dan? Ik zeg: alleen voor de uitverkoren, meester. Hij zegt: ja, zo is het, jij hebt gelijk. Alleen voor de uitverkoren. Ja, dat was voor mij al een hele prestatie, dat ik een beetje thuis was in de waarheid, door een goed antwoord te geven. Op een kinderlijke manier. Maar je voelt dat wel aan. Ja, dat zeggen van ons mensen, van kinderen. Welke betekenis, welke waarde kun je er nou aan hechten? Waar gaat het nou om? Het is ook altijd een zaak geweest waar de beste oude schrijvers en reformatoren eigenlijk nooit uitgekomen zijn. Ze komen er ook niet uit. Dat kun je merken. Op elke vergadering en synode waarover die dingen gesproken is, daar merk je dat zoeken. Ja, men is er wel mee eens dat niet alle mensen zalig worden. Maar hoe dat nou in elkaar zit, waarom? Hoe zit dat nu? Komt dat nou daardoor, doordat God van eeuwigheid Jan heeft verworpen en Piet heeft uitverkoren? Is dat dan de reden waarom de een zalig wordt en de andere verloren gaat? En verloren blijft? De Duitse vaderen die zeiden: nee, zo mag ik niet stellen. Alsof de verkiezing op gelijke wijze de behoudenis van de een en de verwerping op gelijke wijze de verlorenheid van de ander zou betekenen. Ze bedoelen alsof dat precies hetzelfde is. God verkiest en daarom komt iemand tot het geloof, en God verwerpt en daarom gaat iemand verloren. Dan zeggen ze: nee, zo mag ik niet stellen. Want er zijn meer factoren. Meer factoren. Als het gaat over onze verlorenheid, dan is daar de zonde, de ongerechtigheid. Dan moeten we beginnen met dat de Heere God de mens goed heeft gemaakt, maar dat wij onszelf van alles hebben beroofd. Verkiezen krijgt dan het karakter ergens uitkiezen van mensen die in principe hetzelfde zijn, die allemaal de heerlijkheid van God derven, die allemaal verloren zijn en waar God met eeuwig gesproken geen enkele verplichting aan heeft of hoeft te hebben. En dat God dan uit louter genade tot openbaring van zijn barmhartigheid uit al die verloren mensen een volk zalig maakt, dat is alleen zijn ontferming en genade. Zijn eeuwige, kiezende liefde, waar ons alleen maar past verwondering. Waarom was het op mij gemunt? En je merkt dat aan de ene kant die vaderen alles hebben gedaan om de mens niet op de troon te zetten in zijn kiezen, in zijn geloven, in zijn mogelijkheden. En dat ze aan de andere kant bang zijn geweest en hebben gezegd dat is alleen maar laster dat jullie zeggen, jullie remonstranten, jullie zeggen dat die leer hetzelfde is als de leer van Mohammed en dat dat maar een willekeur is bij God die zegt, nou, kan niet schelen. Wat je ook doet, hoe het ook gaat, maar jij bent uitverkoren en jij komt er wel. En jij, al heb je alle heilige werken gedaan die er in waarheid die er gedaan zouden worden, kunnen worden, jij bent verloren. Dan zeggen ze nee. En dan zeggen ze, wij accepteren ook niet de voorstelling dat jullie remonstranten zeggen van ons dat wij leren dat God die kleine kinderen van moeders borst afrukt. Die zo jong sterven en ze zo in de eeuwige, tirannigelijk in de eeuwige verdoemenis werpt. Dan zeggen de vaderen, wij wijzen die voorstelling, wijzen wij af. Voel je dat denken, en laat maar zeggen, dat zoeken in de schrift naar de goede weg, welke de Heere ons in zijn woord wijst. Nou, ik heb een paar dingetjes antwoorden genoemd, wat mensen hierbij denken. En ik wilde nu daar een klein beetje op ingaan. In de eerste plaats door bepaalde dingen stellenderwijs te zeggen. Wij weten uit het woord van God dat niet alle mensen zalig worden. Daar kun je lang of kort over praten, maar dat is de openbaring van het woord van God. De Heer Jezus sprak, om maar daar te beginnen, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk mijns vaders. Velen zullen in die dag zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben we niet in uw tegenwoordigheid gegeten? En als dan zal ik hen openlijk aanzeggen, ga weg van mij, werkers der ongerechtigheid, ik heb u niet gekend. Er staat geschreven in Johannes dat Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem en ik geef ze het eeuwige leven. Jullie zijn niet van mijn schaap, want jullie horen mijn stem niet. Vader, ik dank u dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze aan de kinderen geopenbaard, want zo is het welbehagen voor u. Dit zou je met tientallen plaatsen kunnen vermenigvuldigen, waaruit duidelijk in de schrift blijkt dat niet alle mensen zoals ze in Adam allemaal in het oordeel zijn, dat ze zo allemaal in Christus behouden zijn. Nog wat. Als er dan tegenover staat, of gezegd wordt, ja, maar er staat toch dat God wil dat alle mensen zalig worden. dan kun je daar twee antwoorden op geven. Ik meen dat dokter Kolbrugge zegt, dat doet God om onze hoogmoed te fnuiken. Dat we niet denken dat wij een uitzondering maken op alle andere mensen. Want dat we allemaal er even naar aan toe zijn, bij wijze van spreken. En dat we niet moeten denken, ik. Daar ben ik het ook wel mee eens. Hoewel ik het iets eenvoudiger vind, nog, om te zien dat als Paulus dat schrijft, dan schrijft hij dat aan een medewerker, een broeder, die er, ja, toch wel, dat kun je toch indenken in die tijd, hoeveel moeite hadden de apostelen ermee om te aanvaarden dat de barmhartigheid en de genade van God nou ook aan de heidenen ten deel viel. Wat heeft de Heere Petrus moeten overtuigen? Dat hij gerust naar de heidenen kon gaan met de boodschap van het evangelie. Hij zei botweg, Heere, ik heb nooit iets gegeten dat gemeen of verontreinigd is. Toen dat laken met al die dieren, die onreine dieren, voor hem werd neergelaten. Sta op, Petrus, wacht ineens. Want zult gij gemeen maken wat God gereinigd heeft? God wil dat alle mensen zalig worden. Niet alleen Israëlieten. Niet alleen proselieten, die zich aan het Joodse geloof verbonden hadden. Maar de Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. In dat licht, dacht ik, moet je die tekst zien. God wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis der waarheid komen. Dat de apostel daar zijn medearbeider instrueert, dat hij niet meer denkt in nationale categorieën, maar dat hij mag denken aan het spoor van het evangelie dat door alle geslachten, landen, volken heen zal gaan en heen zal trekken. En die andere teksten die er tegenin worden gebracht, daar wou ik niet te veel waarde aan hechten. Dat is vaak zo gezocht. Men is niet ernstig genoeg. Men kent niet de ernst van het woord. Doorsnee van deze verkondigers kennen niet de ernst van het woord. Als je alleen maar persoonlijk aan blijft houden en je zegt, meneer of eerwaarde of wie je ook bent, hè, hebt u dat dan gedaan? Hebt u dat zelf gedaan? Dan beginnen ze al een beetje verlegen te worden. En als ze dan zeggen, ja, maar er staat toch Jeruzalem, Jeruzalem, Jezus heeft geweend, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen als een hen haar kiekens. Maar gij hebt niet gewild. En als je dan ernstig hoor, vraagt aan zo iemand, heb jij dan gewild? Wees nou eens eerlijk voor God en voor mensen. Wil jij? Wil jij wat God wil? Ik weet, het is een ontzettend pijnlijke ervaring in het leven. En ik denk dat niet iedereen dat in diezelfde mate heeft of hoeft te hebben. Maar het is ontzettend aangrijpend als je erachter komt dat je niet wil. Dat jij helemaal niet bekeerd wil zijn of worden. Als het tot je doordringt dat wat dat betekent. Om je nou onconditioneel over te geven aan hem, met lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid, in voor- en in tegenspoed. Wil je dat echt? Dat hij het uitmaakt, hoe het zal gaan in ons leven, wat goed is en wat niet goed is? Nogmaals, het is een verbijsterende ontdekking als je daar ver in gebracht wordt. Maar, dat is zo ingrijpend dat je merkt. Ja, jongens, maar waar zijn we nou mee bezig? Wij zijn geen vrienden van God. Wij zijn geen mensjes die op de wip slaan, staan en we hebben nog een heel klein duwtje nodig en dan zijn we ook gelovig en dan zijn we ook bekeerd. Zo is het niet. Wij zijn vijanden van God en van zijn waarheid. En dat is zo erg dat daar niet meer naar voren komt. Hè? Dan wordt er op de gevolgen van de zonde gewezen hoe erg dat het is als je je leven verslingert. En geef je leven nou maar aan Jezus. En want Jezus is zo bereidwillig en dan wordt er op allerlei dingetjes. Maar dan moet je eens over nadenken hoe goedkoop het eigenlijk is. Dat het eigenlijk niks voorstelt. Dat er iets ontbreekt. Dan weet ik wel dat de Heer met een kromme stok een recht slag kan doen. Daar gaat het niet om dat de Heer dwars door alles heen zijn raad uitvoert. Maar ik vind het wel akelig als mensen in de kerk, hè, als die kant uit en zeggen, ja, maar het is toch beter dan dit, het is toch beter dan dat, het is toch zus, het is toch ergens wel mooi. Ik weet het niet, ik ben bang. Ja, niet met het oog op God, want ik bedoel, daar hoef je niet bang voor te wezen. De Heer voert zijn raad wel uit. Maar ik bedoel dit, dat mensen langzaamaan als het ware omgeturnd worden voor wat betreft de waarheid. En dan hou je een stelletje opgeblazen kikkers over die voor Jezus hebben gekozen. Want Jezus wil het zo graag. En we hebben nooit geweten dat je zo gelukkig wordt met Jezus. En als je dat dan allemaal... Nee. Nee, die kant moeten we niet uit. Dat is niet de echte waarheid. De echte waarheid is heel anders. De echte waarheid is met hem één planting worden in de gelijkmaking van zijn dood. De echte waarheid is onze ondergang, onze vernedering, onze ontluistering, het afgeschreven zijn. Het uitverkoren zijn, terwijl we op die grote vuilnisbelt met alle mensen daar liggen. God. Zijn naam zal eeuwig de eer ontvangen. Daarom klinkt het wel aardig als we zeggen, we hebben toch allemaal maar één vader. Ja, dat is de duivel hoor, vergis je niet. We zijn allemaal toch kinderen van één vader, we zijn toch allemaal broers en zusters. Onzin is het, onzin. Zijn we niet. We zijn hatelijk voor elkaar. En hatelijk tegenover God. Kijk, al dat spreken over deze dingen, hè, dat die stellingen, dat komt bijna uitsluitend daaruit voort mijn waarde. Mijn betekenis. Zodra mijn waarde en mijn betekenis wordt aangetast, zodra ik diezelfde woorden. Ik zat hier. Ik hoop dat die zuster al lang boven is. Dat hoop ik. Maar daar gaat het even niet om. We zaten in een twistgesprek. Zij was van een andere kerk. Maar daar gaat het even niet om. Ik kwam daar toch op bezoek bij iemand. Ja, dat begrijp ik nou niet van bij jullie. Er staat toch al zo lief heeft God de wereld gehad. Ze toch alle mensen. Ja, maar. Bent u dat dan? Weet nou eens eerlijk, bent u nou de wereld? Ja, wat bedoel je daar dan mee? Zeg, nou moet je eens rekenen, daar kwam Nicodemus, die kwam in de nacht bij de Heer Jezus vragen. En hij hoorde dat de mens nodig heeft wederom geboren te worden. Dat we het bloed en het vlees van de Heer Jezus deelachtig mogen worden. Dat was ergens, terwijl hij een leraar in Israël was, een grote tegenvaller. Want hij had stilletjes gehoopt dat de Heer zou zeggen, met jou zit het wel goed. Met jou is het wel goed. Maar dat zei de Heer niet. De Heer zei wel, ben jij een leraar in Israël? Nou, en in dat verband staat nu die tekst, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is me toch even een doodsteek voor Nicodemus. Waarom? Hij hoorde toch niet bij die wereld. Hij was een heilig man. Hij was een man die behoorlijk toch bekeerd was, behoorlijk gezegend, uitverkoren, om een leraar te zijn, en een kind van Abraham. En nou gaat die rabbi van Nazareth spreken over, als lief heeft God de wereld gehad. Dat komt maar raar over. Alleen als Nicodemus van zijn troon afvalt, en daar zorgt de Heer voor, en hij wordt wie hij eigenlijk is, dan wordt hij blij. Dan wordt hij blij. Als hij niet meer meters boven die medemensen staat. En nog veel hoger boven die heidenen, die honden, die onbesnedenen. Als dat fundament gaat wankelen, dan wordt hij blij. Dan wordt hij blij dat God nou zo'n mensenkind zoals hij is, zou God die lief hebben, zo'n vagebond. Voel je het verband? Maar wie gelooft dat? Wij geloven dat niet van onszelf. Maar als je dan wat wij de wereld noemen, als je in de wereld komt, dan geloven de mensen het ook niet. Dan geloven ze niet. Dat het zo laag is afgelopen dat ze niet meer deugen. Daar begint de mensen, de grootste boeven, die beginnen nog gelijk met allerlei dingen op te draven van, ja, maar ik ben wel goed voor mijn vrouw geweest, en ik heb mijn geld niet verzopen, en ik heb niet dit, en ik heb nooit dat gedaan, enzovoorts, enzovoorts. Maar ze geloven niet dat ze wereld zijn. Een wereld van ongerechtigheid. Een microcosmos. Wat moet je nou met zo'n tekst? Dan zegt iemand met een ontspannen, met een kopje koffie, weet je wel, ja, maar er staat er. Daar ben ik nou niet met jullie eens. Kijk, er staat er. Als een lief heeft God de wereld gehad. Dat zegt, dat geldt voor alle mensen. Voel je dan dat niveau waaruit zoiets wordt opgemerkt? Dat zegt allemaal niks. Dat is gewoon een leuterpraatje. Een theepraatje. En dat ik eens binnen kwam vallen bij twee christelijk gereformeerde dames hier in Hilversum. Ik moet nog glimlachen als ik kan denken. Ik hoop dat ze, als ze nog leven, als ze zwaar al oud. Toen zaten ze over de eeuwigheid te praten enzovoort. Ze werden gewoon daar geen oude. Toen zegt die ene beest tegen de ander. Ja, soms denk ik wel, stel je voor dat je nou die uitverkoren bent. Dat is alles voor niks geweest. Ja, zegt Janne, maar ja, zo moet je niet denken. Als je zo gaat denken, dan zit je zo in de put. Maar voel je dat niveau waarop dan zoiets plaatsvindt, dat zegt. Dan zeg je wel eens, ja, er zijn maar weinig mensen waarvoor werkelijk dat kanon wel eens een keer een schot gelost heeft. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar alleen de ontferming van God. Ja. Nou ja, dat waren dan enkele dingetjes. Nou nog even iets over de andere kant. Het is duidelijk, andere argumenten. Het is duidelijk dat als wij zeggen, bijvoorbeeld zoals sommige wat modernere, maar het is eigenlijk niet modern, want het is al heel oud, zolang de kerk bestaat, de Nieuwtestamentische gemeente, had je al mensen die zeiden, kijk, wij geloven wel, dat staat wel in de Bijbel over een eeuwige ondergang, een eeuwig oordeel, maar dat moet je toch niet zo opvatten. Want dat doet de Heere God om ons aan te sporen. Zoals wij wel eens zeggen tegen onze kinderen, denk erom, als je dat doet, nou dan kom je in de gevangenis terecht, of er gebeurt dit of er gebeurt dat. Een soort Zwarte Piet. Ja, zei die man tegen me, zo zie ik dat. Zo leert onze dominee dat. Dat hebben wij nodig. Ik zeg, nou dan zijn jullie wel heel geleerd, dat je dat zo kan weten. Dan haalt het bij jullie al niet veel meer uit, als Jezus Christus zegt, deze zullen gaan in de eeuwige pijn. Want jullie weten dat de Heer dat doet om ons een beetje op het goede spoor te krijgen. En de mensen die wat dommer zijn, die begrijpen dat dan niet. Maar die doen dan extra hun best om nog een beetje op het goede spoor te blijven. Nee. Ik denk dan liever aan die vrijzinnig theoloog die jaren besteedde aan de studie van de Bijbel en tenslotte zei, als het waar is wat er in de Bijbel staat, zegt hij, ja, dan is het onlogenbaar dat er niet alleen een eeuwige zaligheid, maar dat er ook een rampzaligheid is. Want de gegevens in de Bijbel zijn te duidelijk. Dus als het waar is, die was nog ergens eerlijk. Wat er in de Bijbel staat, dan is er ook een eeuwige ondergang. Nou kunnen wij wel zeggen, ja, maar de wederoprichting van alle dingen. Origenus, ik meen dat Da Costa er ook niet vreemd aan was. Die zien het zo dat de mensen die dan voor eeuwig verloren zijn, na verloop van tijd weer een kans krijgen. Totdat alles weer goed is. De mensen en de duivelen allemaal weer op zijn plaats. In Gods herscheppende liefde. Ja, ik kan begrijpen dat zoiets de mensen wel aantrekt. Maar daarom is het ook zo gevaarlijk. Want ik ben bezig vanuit mijn eigen standpunt zoiets te zeggen. Maar het staat niet in de Bijbel. En dat vind ik zo gevaarlijk. Het staat niet in de Bijbel. Kijk, kinderen, dat is altijd, en daarom is het onderzoek en het onderwijs is zo ontzettend noodzakelijk, hè. Ik kan best begrijpen dat je 100 verschillende antwoorden kan krijgen op zo'n vraag. Ik kan best begrijpen. Maar hoeveel van die antwoorden zijn er nou terug te vinden in het woord van God? En daar gaat het om. Want op een gegeven moment moet je zeggen, ja, ik hou mijn eigen mening vast. Of ik mag buigen voor het woord van God. Als je je eigen mening vasthoudt, dan kun je niet verder praten. Want als er dan gezegd wordt, ja, maar zo zegt het woord van God, dus ja, dat kan wel zijn, maar daar ben ik het niet mee eens. Ja, dan weten we het. Je bent er niet mee eens. Je wil er niet naar luisteren. En dat is nou altijd gevaarlijk, voor mij ook, hoor. Want ik heb ook mijn karakter. Je bent een mens, jullie ook. Als het gaat om de uitleg van het woord, het is natuurlijk groot, als ik mag zeggen dat ik jullie mag verkondigen de troost waarmee God mij ook vertroost. Dat is groot. Maar je zult het met me eens zijn dat de prediking ook ten dele gekleurd, gestempeld is door de persoon die het verkondigt. Wat zijn ervaringen zijn in het leven, wat hij gelooft op grond van het woord van God. Dat is natuurlijk aan de ene kant een kostbare zaak. Dat we niet altijd ergens over praten, maar er ook uit mogen spreken, uit die eeuwige liefde van God. Maar je voelt aan, wat hebben we dan tegelijk nodig, een stuk nuchterheid. Want anders ga ik God aanpassen aan mijn idee. En het woord aanpassen aan mijn idee. Dat is een groot gevaar, dat bedreigt altijd de prediker, maar ook de gemeente. Dat de uitgangspunten niet langer meer liggen in het eeuwig blijvende woord van God, maar in onze persoonlijke meningen. En dan zegt er één doodleuk van, ja nou, ik hoop niet dat God zo is hoor. Zo is God niet, voor mij niet. En mij woont ook nog een dokter in de theologie, geloof ik, maar ik heb er wel eens iets van gelezen. Hij zei, ja, vroeger zegt hij, toen liet je nog bang maken dat er een hel was en zo. Maar ja, geloven we dan niet meer? Daar geloof je nou toch niet meer in? En de pastoor die zegt het ook al. Tenminste, van een Hilversumse pastoor heb ik dat gelezen. Zeg. Ja, hij zegt, dat moet ik wel lachen. Hij zegt maar, tegen die journalist, hij zegt, zeg maar tegen de mensen. Dat zal wel meevallen hoor. Daar hoef je niet bang voor te maken. Moet je eens kijken. Voel je dat? Dat lijkt nou zo leuk, zo smoutig, hè? Maar het is zoiets duivels. Want ondertussen denkt die man maar zeker dat hij God is. Dat hij dat uitmaakt. Wat is nou de goede weg? Om als het dierbaar evangelie verkondigd wordt van de zaligheid door Christus Jezus. Om dan als een soort voorbehoud te stellen. Ja, hou eens even. Als je uitverkoren bent. Nee, dat is niet de weg. Dat zeg ik volmondig. Dat is niet de weg. Als de Heer Jezus zijn discipelen uitzendt in deze wereld. Dan zegt hij. Predik het evangelie aan alle creaturen. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Zegt de Heer. De Heer zegt niet, je moet een betoog gaan houden over de verkiezing. Komt wel in de orde. Komt wel in de orde. Zodra die ellendige mens zijn hoofd opsteekt, die niet uit genade alleen zalig wil worden, dan komt die trouwe God, maar ook zijn dienst weg, die komt in Romeinen met die alles afsnijdende boodschap. Hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Dat is om ons met onze harde koppen tegen de muur te laten lopen, omdat wij maar niet willen aanvaarden dat we alles te danken hebben aan Gods kiezende liefde, dat we in de kerk zitten en op de catechisatie komen en dat we gedoopt zijn en dat we zijn naam horen verkondigen, dat we dat allemaal te danken hebben aan zijn kiezende liefde. Zo wou hij met geen volken handelen. En zodra daar nou dat verzet vanuit de mens oprijst, nou ja, maar wij hebben toch dit en wij hebben toch gekozen en wij hebben zo. Dan gaat de apostel in één keer, stelt hij alles terzijde en zegt, nee, niet de mens op de troon. Daar loopt het over in de Romeinenbrief hoor. Loop er niet over om één arme zondaar eens even de stuipen op het lijf te jagen. Loop er niet over dat ik daar op een stuk leer zou gaan zitten kauwen of stenen voor brood zou geven. Maar het loopt daarover. Die roem, die zal dan ook roemen in die God, die uit eeuwig soevereine liefde zondaren heeft uitverkoren, die zalig zullen worden. Kijk, en dat is nou juist het punt. Want
tegen een mens, laten we zeggen, die op zijn plek zit, op zijn plaats zit. Die door dat dierbaar evangelie wordt aangesproken. Die door dat dierbaar evangelie wordt getroost, maar ook ontdekt. Die wordt gewond en die wordt geheeld. Daar zegt God niet tegen en zijn dienstknechten ook niet. Ja, hoos, als je uitverkoren bent. Nee, helemaal niet. Want zo iemand heeft door de verkondiging van het woord van God al lang begrepen dat hij een verwerpelijk schepsel is. En dat hij niet verloren gaat, maar dat hij een verlorene is. Dat ontdekt hij. En hij kan wel in een strik komen hoor, dat kan wel, maar dat doet de vorst der duisternis. De vorst der duisternis, die zegt, ja, je bent niet uitverkoren. Maar dat doet de Heer niet. De Heer zegt van die tollenaar, hij ging afgerechtvaardigd naar zijn huis, want hij had zichzelf niet uitverkoren. Hij was een zondaar, die het geloofde dat hij dat was. En dat is nou in de catechismus het heilrijke, weet je wel. Dat is het grote. Je moet eigenlijk, je mag rust tegen mensen die als het ware met die inbeelding in het leven, in de kerk, in de godsdienst te werk gaan. Hè. Van Jezus dit en kom allen en de Heer Jezus staat te wachten, mag je gerust eens uitlachen. En zeggen, niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. En niemand komt tot de Zoon, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekt. Wil je dat onthouden? Mag je rust doen. En dan moet je maar eens kijken wat er voor de dag komt. Dat is vaak een scherpe wetsteen. Als de mens zich dan in duizend bochten begint te brengen, ja, maar er staat ook in de Bijbel en dit en dat en zo, dan komt de apel uit de mouw. Dat men er niks van weten wil. Dat men absoluut niet gelooft dat het met ons voor eeuwig verloren is. Maar dat we nauw geconfronteerd worden. En daarom zeg ik altijd, lieve mensen, en ik hoop dat we die draad mogen vastkrijgen in ons leven. De ruimste prediking is voor een zondaar juist de pest. Daar kan hij niet meer bij zalig worden. Als de mensen ruim noemen. Als de mensen zeggen zo'n ruim evangelie. Dat is geen ruim evangelie. Want dat wordt jij altijd, jij moet het doen. Maar dit is een ruim evangelie dat God zegt, ik wil het en het gebeurt. Ik spreek en het is er. Ik gebied en het staat er. Ik hoop dat dat in onze harten en in onze kinderharten zo ingegrift wordt dat het er nooit meer uitgaat. Want dat is geen doodstukje leer. Dat is de werkelijkheid. Die vervat is in de woorden, zwijg voor hem. Alle vlees voor het aangezicht des Heer. Hij is God. Dan moest je kijken naar die wijsheid van de catechist. Worden alle mensen zelf? Ja, ik zei als klein jochie. Nee meester, alleen de uitverkoren. Goed zo, zei hij. Had hij gelijk in? Ik had ergens ook gelijk. Zou je dat hier nou ook niet kunnen zeggen? Nee, zei alleen maar de uitverkoren. Dat zou gekund hebben ergens. Dan had er geen leugen gestaan. Want de uitverkorenen hebben het verkregen. Het zou geen leugen zijn geweest. Maar als we nou eens even wel zijn. Wie is het die verkiest? Dat is die oneindig boven ons verheven God. Die gans andere. Die niet in ons straatje past. Die niet in mijn denken past. Die niet in mijn kerkje past. Die niet in onze beschouwingen past. Die eeuwig grote God. Die verborgen God. En die boven al mijn weten verheven is. Dat is in de eerste plaats nodig om een weinig te beseffen. om tot dit antwoord te komen. Met andere woorden, je kan de hemel willen bestormen, je kan Gods raadsbesluiten willen onderzoeken, je kan ik weet niet wat doen, redeneren en nog eens redeneren enzovoort, maar je komt er niet, want God is in de hemel en ik ben op de aarde. God is groot en ik begrijp het geen eens. Ik ben maar een wanklank in de schepping. Wat betekent dat dan? Wat houdt dat in voor dit antwoord? Dat betekent, laten we eerst eens even op de grond gaan zitten. Op de platte grond. Laten we eerst eens gewoon allemaal bij gaan zitten. Niet in oneerbiedigheid, maar in het besef. Wie zijt gij, o mens, dat je zou in de hemel op kunnen klimmen? Nee, dat bestaat niet. Dat maalt al tot de grootste voorzichtigheid. En ik denk wel eens als je sommige mensen en predikers daarover bezig wordt, over verkiezingen en over verwerping, dan denk ik, zou er één spatje beleving bij zijn? Of is het allemaal leer, zonder meer? Nee, zij, dan worden niet allemaal zaals. Ze worden gelijk weer van de ladder naar beneden gedrukt, op de grond. Maar alleen degene die hem door een waar geloof aanneemt. Hè? Ik dacht alleen naar het verkoren. Jawel, dus daar heb je geen ongelijk in. Maar jij bent toch niet wezen kijken in de hemel of dat jouw naam erin stond. Dat ben je niet geweest. Dat heeft God gedaan. God. Maar diezelfde God die heeft wel gezegd, zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En dat is nou wat ik altijd zo graag dichtbij wil brengen. Dat eeuwig onbevattelijke raadsbesluit van God. Wat groter is dan de verkiezing. Daar is alles in. Begin en het einde. Tijd en eeuwigheid. Dat grote raadsbesluit van God. Dat krijgt een gezicht in de tijd. Nu. Dat is het. Dat raadsbesluit van God, dat is niet iets abstracts. Daarmee zijn we niet uitverkoren dat we goed zullen weten dat we uitverkoren moeten zijn. Om zalig te worden. Daardoor zijn we niet uitverkoren. We zijn niet om onze zuiverheid in de leer behouden. We zijn alleen behouden en kunnen alleen behouden worden door die dierbare pergamentelaar. In hem krijgt Gods verkiezing haar gezicht. Dat durf ik rustig te stellen. In die uitverkoren knecht heeft Gods verkiezing een gezicht gekregen. En dat gezicht, dat krijgt nu nog gestalte in de kerk. In de kerk. Ik bedoel dit. Dat is het gezicht niet. Als je 30, 40 jaar zit te zeggen van als je niet uitverkoren bent, nou ja, je kan op je kop gaan staan, maar het zal je niet baten. Nee, het zal je zeker niet baten. Dat praat, dat zal zeker niet baten. Maar dat je intussen meer het gezicht van de verwerping vertoont, dat maakt je niet ongerust, denk ik. Dat je net praat zoals de vijanden van God en van Christus praten, dat maakt je denk ik niet ongerust. Denk nou eens naar die kant. Denk nou eens dat dat praten zo op die manier, dat het alleen maar vijandschap is tegen God. Maar dit is uit de praktijk van het leven. Die verkiezing, jongens, meisjes, dat zal uitkomen in de tijd van ons leven hier op aarde. Daar is God mee bezig in de kerk, in de verkondiging van het evangelie. Daar is God mee bezig. Wat gebeurt er? En wat er gebeurt, dat is het gezicht van de verkiezing. Ja, ja. Dat is het gezicht van de verkiezing. Als vader of moeder merkt dat dat kindje, hoe jong het ook is, aan de Heere vraagt. Of die jongen, stilletjes onder de dekens wordt mompel. Daar krijgt de verkiezing een gezicht. Of als je elkaar eens overloopt, als je kinderen al groter zijn, en je ziet er één, je doet gauw de deur weer dicht, die op zijn knieën ligt. Voor God, daar krijgt de verkiezing een gezicht. Dat is actueel. Daarom heb ik het altijd ergens ook deze vraag en antwoord zo fijn gevonden om daar met u over te spreken. Ik denk, als God het geeft, want je kan het niet altijd in woorden zeggen, maar dan kunnen we daar niet meer onderuit. Je voelt aan, zoals God het in zijn woord openbaart, dat zit zo, als we eronder uitwringen, dan weten we goed hoe het zit. Dan gaan we tegen alles in. Maar je kunt er niet tussenuit komen. Nee, zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingeleid. En dat doet de Heilige Geest. Maar dat doet hij door zijn woord, door de middel. Nou ja, het is, we moeten nodig in naar huis. We gaan wel even wel eens met deze zondag toch nog een keer verder. Maar laat dat nou het heden zijn voor ons. Van niet alle mensen. Maar voorlopig hoeft dat uw probleem niet te zijn. Dat begrijp je wel. Als je zegt, ik heb het er maar benauwd mee, dan mag ik in Gods naam zeggen, wat ik wel eens eerder tegen de kinderen heb gezegd, jullie hebben meer reden te geloven dat je uitverkoren bent dan dat je verworpen bent. Hè? We zijn toch niet bekeerd, we zijn toch niet dit, we zijn toch niet dat, nee, maar waarom zit je hier? Waarom ben je gedoopt? Waarom mag je in de kerk komen? Dat is een goed begin. Dat is ook Gods verkiezende liefde. Waarom gaat jouw buurjongen helemaal niet? Lacht hij je uit? Waarom spot hij ermee misschien zelfs? Waarom zegt hij, ik ga zondag mijn pleziertje maken. Daar heb ik meer aan, daar heb ik meer belang. Waarom? Waarom kan jij dat niet doen? Dat heb ik te danken. Welzalig die uit al het aards gedruis mag naderen om de heilstem te horen.